Wij zoeken op blad 1 maandag. We hebben een bolpontje bij de hand en een Bijbel bij de hand. En u ziet dat het is verdeeld in 4 punten. En gisteravond heb ik al gezegd, die discussievragen heb ik eronder gezet. Dat is een beetje bedoeld voor Andries en voor Frans Lam. Als ze tijd over hebben. Maar het is een goede methode om mensen zelf werkzaam te doen zijn. En als wij ook tijd over hebben. Ik ben wel eens langdradig. Daar bedoel ik dan dus mee. Hè? Ik bedoel niet dat de anderen tekort zijn, maar de anderen zijn op tijd. En ik ben langdradig. Als wij ook tijd over hebben, dan doen we die ook. En dan wil ik graag dat u met z'n tweeën, met degene waar u naast zit, probeert om deze vraagjes schriftelijk te beantwoorden. En kunnen we eventueel kunnen we zeggen, wat heb jij, wat heb jij. Hè, dus dat is de bedoeling van vandaag. Als we niet te veel overhoop halen, komen we daar wel aan toe. Dat is dan voor u een beetje gezelliger. Maandag, onderwerp liefde, kamp Maren EH 81. A, B, C, D. Onder A valt het Hebreeuwse woord voor. Streepje, liefhebben. Streepje, liefde. Streepje, geliefde. Wordt in allerlei betekenissen gebruikt, evenals bij ons. Moet u zich realiseren wat daar staat, hè? Dus zowel het woord liefhebben, als het woord liefde, als het woord geliefd worden, wordt in dezelfde betekenissen gebruikt als ons. Want zo gauw als we over de Heere gaan praten, denken we altijd aan een andere liefde. Want we hebben wel eens gehoord dat het agape is en zo. En dat is dan een reine liefde, een heilige liefde, een hele aparte liefde. Dat is niet zo. Er werd gewoon een Grieks woord gepakt wat niet zoveel gebruikt werd. En wat in een hoekje stond. Woord agape. En dat hebben we gebruikt voor Gods liefde. De Bijbel is nuchter. Wij zijn vaak vroom. Maar de Bijbel is nuchter. Het woord voor liefhebben, dat is een Hebreeuws woord. Wordt ook gebruikt voor liefde, voor geliefde, in allerlei betekenissen. Bijvoorbeeld de liefde van man en vrouw. Wij denken dan aan liefde man en vrouw, aan seksualiteit direct bij dat woord liefde. Nou, denkt de Bijbel ook bij. Dat is een heilige zaak voor God. Die heeft de seksualiteit gecreëerd. Die heeft ons dat vermogen gegeven. En gelijk de verantwoording erbij. Dat is niet een andere soort liefde. Dat is niet vies of zo. Dat hebben we er zoveel eeuwen van gemaakt. Maar het is voor onze God en onze schepper. Alleen het moet op de juiste manier gebruikt worden. Met dankzegging. En dan ingekaderd in het huwelijk. En dan is niks verwerpelijk. Dan is het rein. En dan is het goed. De Bijbel heeft daar geen ander woord voor. In het Hebreeuws. Voor de liefde voor man en vrouw is dezelfde als de liefde voor God. De liefde van ouders en kinderen. Kinderen zijn zich nooit bewust hoe groot die liefde is van een ouder voor een kind. Als je een kind moet berispen, is net of dat je op je eigen ziel slaat. Dat doe je pijn. Maar een kind door te laten groeien in een verkeerde leefgewoonte. En dan een ongelukkig egoïstisch mens krijgen. Dat doet nog meer pijn. En daarom kan je beter nu die pijn accepteren en corrigeren. Liefde van ouders en kinderen. De liefde jegens God en naaste. Wordt hetzelfde woord voor gebruikt. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. Want het heeft dezelfde inhoud, dezelfde vulling. Het is liefde. Wat de Bijbel daar dan mee bedoelt. De liefde van God voor zijn volk worden alle met hetzelfde woord weergegeven. Als u dat nou een beetje wil pakken, dan zou u even moeten onderstrepen die drie begrippen. Liefde, geliefde en liefhebben. Even zo'n streepje eronder, dat u daar accent op legt. En dan zou het fijn zijn als u even dat man en vrouw, ouders en kinderen, jegens God, en van God. En dan omkaderd is hetzelfde woord. Hetzelfde woord. Wij maken allerlei verschillen enzovoort. Alsof je een reine en een onreine liefde had. Maar dat bestaat niet. Heeft iedereen zo'n map? Want ik dacht dat net... Ja, had jij hem al? Oh, goed. B. Nou gaan we in, of iets zeggen, of bekijken. De liefde van God. En, ja, nou is het een beetje moeilijk, maar... De liefde van God, dat is geen werkwoord, hè? Dat weet u wel. Het is 40 jaar geleden dat ik op school zat en ik weet het niet meer zo goed, maar... Als je iets kan in meervoud kan zeggen, dan is het een zelfstandig naamwoord. Hè? Als iets een actie is, is het een werkwoord of zo. Eén liefde, twee liefde, drie liefde, één boek, twee boek, drie boeken. Dan is boek is dan een zelfstandig naamwoord. Hè? Dus het gaat hier over een zelfstandig naamwoord. De liefde van God. Een zelfstandig naamwoord. Wordt slechts 4 keer, moet u onderstrepen, maar 4 keertjes vermeld. In het Oude Testament. Dat is weinig. Gaan we het hebben over de liefde. En de liefde van God komt 4 keer voor. In het Oude Testament. Maar zijn liefhebben. Dat is een werkwoord. Daarentegen 32 keer. 8 keer zoveel. Spreekt de Bijbel over de daad. In plaats van over het begrip. Dat is natuurlijk belangwekkend. Om dat even aan te merken. Deze voorkeur voor het werkwoord is typisch Israëlitisch. In Israël houdt men niet van abstracte begrippen, maar van activiteiten. Als u met een Jood zou praten, en je zou zeggen, wat heb jij nou voor kritiek op ons christenen? Dan zou die heel goed kunnen antwoorden, omdat jullie zo weinig nuchter zijn. Jullie praten maar over de hemel. Dat is helemaal niet interessant, de hemel. Hier op aarde, dat is interessant. Een Jood denkt aan de daad. En niet aan iets vaags wat ongrijpbaar is. Dat hoort niet bij zijn volksaard. Dat is ook logisch. Een Jood heeft geen hemelse roeping. Maar een aardse roeping. En die ziet uit naar het koninkrijk van vrede onder de Messias. En dat zit in zijn hele wezen zit dat verborgen. Ik denk dat dat ook in zijn oorlogsvoering zit. Niet Meijeren, niet Emmeren. Dat zijn Hollandse Rotterdamse termen. Hè? Geen Joodse termen. Niet Zaneke. Maar stuur gelijk straaljagers. Rang, kats, boem, erbovenop. Dat. Dat zit in zijn wezen. Of dat wel goed is of niet goed is, daar even niet aan de orde. Maar een Jood houdt niet van begrippen die je niet beet kan pakken. Het moet body hebben. Dat zit in zijn hele mens zijn. Dat is Bijbels. In Israël houdt men niet van abstracte begrippen. Of het nou over de hemel gaat of niet over de hemel gaat. Dat is te vaag. Dat interesseert een Jood niet, moet je niet met hem over praten. Maar over die zandwoestijn die een vruchtbare akker moet worden. Daar kan je met hem over praten. De aandacht, de nadruk ligt op wat gebeurt en niet op wat is. De aandacht is gericht, als je het geestelijk gaat bekijken, op wat God doet. Niet hoe die is, maar wat doet God nou? En als ik nou weet wat hij doet, dan ga ik ook verstaan hoe die is. Zo redeneert een Jood. Zijn handelen in de geschiedenis. En dan is het zijn heilshandelen. Zijn reddende handelen. Zijn verlossende handelen. En daarin heeft de Jood zijn God ervaren. Want uit die daden, uit dat gebeuren, hieruit blijkt wat verborgen in zijn hart aanwezig is. Kijk, als een Jood... Oude Testament, niet de daden van God had gezien, zou hij ook geen speculaties maken over hoe God eigenlijk in zijn hart is. Want dat zou hij nooit weten, dat is allemaal mensenfantasie. Daar hecht hij nul en geen waarde aan. Maar een God die ingrijpt in de geschiedenis en zijn volk. Dat is onze God. En die God is het fundament van het Joodse volk en van het Joodse geloof. Een God die wat doet. Wij christenen, kanttekeningen hoor, maar wel belangrijk dacht ik. Wij christenen hebben eeuwenlang, denk ik, een tevreden gevoel gehad met een God die zweeg en die niks deed. En we waren in een vrome aanbidding en de zaak zat helemaal onder het stof. Toen ik jong was, toen wou ik zo graag wel eens wat zien van God. Een daad of zo. U ook. Altijd maar praten over een God die ergens daarboven is, maar zo ver buiten je bereik, die niet spreekt tot je hart, die geen daad stelt in je leven. Toen ik tot me kwam en mijn leven nieuw werd. En dat is mijn God. En die God wil ik dienen. Die me verloste door het bloed des kruises, die zijn zoon gaf. Wij hebben eigenlijk hetzelfde in ons wezen. Ik denk dat ieder mens dat heeft. Theoretiseren kan je mooist aan doen. Maar nou een keer. Nou, dat is in de Joodse volksaard. En hij leest af hoe God verborgen is in zijn hart. Uit de daden die God stelt. En ik laat het expres bij even God. Daar wou ik iets over lezen. Bekende gedeelte, maar dat moeten we even pakken. Kijk, de Jood heeft God leren kennen bijvoorbeeld in Exodus. Exodus 3, dat is het makkelijkste. Kunt u in uw Bijbel aantekenen, u kunt het op uw stencil even zetten. We zijn bezig om te kijken dat God een handelende God is en dat is voor de Jood liefde. Niet een theorie. En ik heb u gezegd, dat is voor ons eigenlijk net zo. Kijk, dat kan je geweldig zien in Exodus... Sorry, ik zei 3, maar het is 2. Exodus 2, vers 7. Ik dacht dat ik het fout genoteerd had, maar... Exodus 2, vers 7. Daar getuigt de Heilige Schrift... in het 7e vers van... Het is toch Exodus 3? Tuurlijk wel. Tuurlijk, ik heb fout geschreven. Daar getuigt de Heilige Schrift met die woorden... En dat spreekt me zo geweldig aan, hè? Alsof je een Jood was. Er staat, en de Heere zeide tot Mozes, hè? Ik heb terdege gezien de ellende van mijn volk, dat in Egypte is, en hun gejammer over hun drijvers gehoord. Ja, ik ken hun smarten. Nou, dat zou dan nog een zaak zijn boven, waar de Jood niks aan had. Maar dan komt het. Daarom ben ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honing, naar de woonplaats van de Canaanieten, Hethieten, Amorieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten. Daar is God de handelende. Hij heeft de ellende van zijn volk gehoord toen ze als slaven werden doodgeknuppeld in Egypte onder een keiharde farao. En hij gaat wat doen. Hij gaat neerdalen. Dat is een geweldige zaak. Ik wou gelijk daarin meenemen. Omdat de Jood Gods liefde kent uit zijn daden. Het 14e vers. Dat is ook belangrijk. Toen zeide God tot Mozes. Oh, wacht even. Ik begin te lezen het 13e vers. Daarop zeide Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zegt, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden. En ze vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik dan antwoorden? En toen zeide God tot Mozes, ik ben die ik ben. Zo vertalen we dat, hè? De naam van God, dat is een heilige naam, dat is Yahweh. Hè? Concordant verlag is wat zuiverder hierin. En die zegt, eigenlijk moet je zeggen, I-E-U-E. De betekenis van de naam, en daar gaat het mij om, is niet een statisch iets, een stilstaand iets, maar is iets wat meegaat. Want de naam betekent hij die zal zijn en die is en die was. En dat is nou typisch voor de God van Israël. Hij is niet een God van theoretiseren, maar hij is een God die meegaat. Die er zal zijn, die er is en die er in het verleden was. De eeuwige. Daarom zegt de Jood de eeuwige. En in dat gebeuren, daarin leest de Jood af het karakter, het hart van God. God was voor die tijd niet zo bekend met die naam. Dat kunt u zien in Exodus 6. En wel in het eerste vers, waar God tegen Mozes zegt, dat is bij een andere gelegenheid, als hij ten tweede male gezonden wordt naar het hof van Farao. Woord sprak God tot Mozes en zeide tot hem: ik ben de Heere. Ik ben Yahweh. Ik ben Yahweh. Ik ben die zal zijn, die is en die was. Ik ben een God van het geschieden, van het gebeuren. En dat gebeuren is mijn liefde. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Yahweh ben ik hun niet bekend geweest. In de openbaring aan Mozes, dat is de verlossing van het volk, openbaart God zich als de niet zijnde, maar als degene die zal zijn, die is en die was. En nou kunnen we, als u dat wil, kunnen we gelijk een sprongetje maken en zeggen: wie is die God? Omdat we de Heilige Schrift voor ons hebben liggen. Ik heb in een predikatie een poos geleden gezegd: en dat is Jezus. Dit hier, dat is Jezus. Onze Jezus. Dat is de God, de Yahweh van het Oude Testament. Dat kan je ook laten zien. Als u dat wil. En ik vind het erg belangrijk om te weten dat God een gebeuren is, een geschieden is. Want God is liefde. Liefde is handelen. Liefde is een daad. Liefde is niet een begrip. Niet een theorie. Maar het is iets geweldigs. Dat is verlossende kracht. Dat is de zijnde in de toekomst. Dat doet ons hunkeren naar het einde, naar hem toe. Dat zit alles daarin, hè. Dat dit Jezus is, is voor sommige mensen een moeilijk begrip. Maar de Heer Jezus zegt dat zelf. Namelijk als hij zich openbaart. In de openbaring van Jezus Christus aan Johannes gaat het om de openbaring van Jezus Christus. En wat zegt Jezus Christus daar? Daar zegt hij dit. Dat hij dit is. Dat kunt u zien in openbaring 1 vers 7. En ik ben daar helemaal ondersteboven van. Vandaar ook dat ik het meeneem om u duidelijk te maken. Kijkt u maar in het eerste vers. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra, dat staat er niet, maar geef iets, dus speelt u geen rol, moet geschieden. Het is de openbaring van Jezus Christus. En dan leest u in het zevende vers: zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Dat gaat voor Israël. Als er een zichtbare komst van Jezus is, ook zij die hem hebben doorstoken en alle stammen der aarde zullen over hem wee klagen. Ja, amen. Dat is de openbaring van Jezus Christus. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt. De Almachtige. Hij was als de Almachtige bekend bij Abraham, Isaac en Jacob. Hij was als Yahweh bekend bij Mozes. En hij is vlees geworden in de Zoon, Jezus Christus, onze zaligmaker en verlosser. Dat is God. Want God is aan niemand verschenen. Dat is de Vader, de bron. God is geest en onzichtbaar. en heeft zich zichtbaar gemaakt in de Zoon. En de Zoon had de heerlijkheid, want hij was God, de God van het Oude Testament. En dan moet u eens doordenken dat de Joden gingen gillen als Paulus zei dat Jezus de Heere was. Want dan hadden ze hun eigen verbondsgod van het Oude Testament gekruisigd. En daarom pakten de Joden gelijk de steen als Paulus dat durfde te zeggen. Maar degene die zal zijn, die is en was, Yahweh, dat is Jezus. In zijn gestalte God. Als u dus in het Oude Testament God leest, leest u Jezus. En God verscheen aan Abraham. En God verscheen in zijn gestalte van God zijn. En het ongelooflijke gebeuren, dat is dus liefde. Als ik gebeuren zeg, zeg ik liefde. Openbaring van de liefde is dat die God in die almachtige heerlijkheid, zodat zijn zomen de tempel vullen en Jesaja die het ziet het niet kan verdragen, die grote God van het Oude Testament, die ontledigt zich. Dan staat er, hij neemt een andere gestalte aan en er wordt mens in Christus Jezus. Dat is het ongelooflijke godsgeheim. En dat is een gebeuren, dat is liefde. Dus als u zegt, wat is nou liefde in het schenken van God van de Zoon, dan is het de oud-testamentische almachtige, de Yahweh, de Yahweh, die is mens geworden. Dat is de Zoon. Dat is ongelooflijk. Ik heb u in de predikatie ook genoemd, Johannes wist dit. Als Johannes over de Heer Jezus spreekt, dan zegt hij, Jesaja heeft hem gezien. Dat is in Johannes 12 vers 41. U kunt het zo controleren. U kunt het ook opzoeken gelijk als u dat interesseert. Dit moet u verwerken misschien. Maar dit is het hele geheim van God. Zichtbaar verschenen. De Vader is onzichtbaar en zal nooit zichtbaar worden. Ja, weet je hoe de Vader ooit zichtbaar wordt? In u en mij. Als uiteindelijk de Vader alles wordt in alle, zal ik u aankijken, u zult mij aankijken. We zullen de grootste goddeloze aankijken. En we zullen in hem, precies als in de Zoon, de Vader zien. Dat is zoiets enorms. Johannes 12 vers 41 zeg ik, hè? Ja. Moet u notabene kijken wat er staat. Wordt er teruggegrepen op Jesaja 53. De voorspelling over het lijden van Jezus. In het 37e vers. Sprekend over Jezus. Geïnspireerde tekst van Johannes. 37e vers. En hoewel hij, Jezus, zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, voor de Joden, geloofden ze niet in hem. Ze geloofden niet in hun eigen schepper God. Opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak, Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Hierom konden ze niet geloven, omdat Jesaja ergens anders gezegd heeft, hij, de Heere Jezus, in de gestalte God zijnde, heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, dat ze niet met hun ogen zien en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Dit zeide Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Jezus sprak, van hem sprak. Jesaja heeft al van hem gesproken. Waar? In Jesaja 6, toen Jesaja geroepen werd. En hier wordt geciteerd het 6e tot 9e vers. En vlak daarvoor staat de verbijstering van Jesaja. Als hij het visioen krijgt. Als Jezus in de gestalte God zijnde zich laat zien in de tempel. Iedere keer als u in het Oude Testament God zichtbaar leest. En God zegende Jacob en hij voer op. Moet er in uw woorden, in uw hart de gedachte zijn. God is onzichtbaar. Hier wordt niet de Vader bedoeld. Maar hier is de Zoon bedoeld. In de gestalte God zijnde. En die Jezus heeft geleden. Die hebben ze gekruisigd. Die heeft zich prijsgegeven voor ons. Dat is een gebeuren. Dat is een openbaring van liefde, zo gigantisch, dat heeft geen mens kunnen dromen, dat heeft geen mens kunnen bevroeden. Dat is de openbaring van de God van het Oude Testament, die het verbond sloot met Israël. En hij kwam, hij die de wet gegeven had, om de wet zelf te gehoorzamen en te vervullen. En hij werd tot zonde gemaakt. En daarom transpireerde je bloed. In Gethsemane, hij de heilige werd tot zonde gemaakt, werd overgegeven in de klauwen van Satan. Dat moet zoiets afschuwelijks voor hem geweest zijn. En hij transpireerde bloed. Het is enorm als u dit, als de Heer het me geeft, dat ik u dit duidelijk maak. Dit moet u verwerken. De Vader is de bron van alles. En de Zoon is God. De God van het Oude Testament. En dat is de geopenbaarde Jezus. In het Nieuwe Testament. Dat is dezelfde. Dat is geweldig. Als u niet meer leert van 5 dagen bijbelstudie dan dit. Dan heeft u dingen geleerd die, waar andere mensen in de leven niet aan toekomen. Hij was bij Abraham bekend onder de naam de Almachtige. De Bijbel zegt, hij is de schepper van hemel en aarde. De Oude Testament is God. Jezus is schepper. Zegt Hebreeën ook. Alles is uit hem en door hem en tot hem. Door Jezus. God. Waarlijk God. Als mens gekomen. Er is één God. Weet u wat ik dan op dit moment zeg? Dat de drie eenheid een leugen is. Dat is een leugen van Athanasius. Een man die leefde in, weet ik wat, 400 of 500. En die uit een ontzettend goed bedoelen de kerk wilde bewaren. En hij vond de drie eenheid uit. Maar de Bijbel zegt, buiten mij is er niemand. Er is één God. En die heeft zich als mens getoond, Jezus. Heeft het kruis gedragen. Is gehoorzaam geweest tot de dood des kruises. Het is ontzaglijk als u dit iets van gaat proeven. We gaan terug naar de tekst. Hè? En we zijn in het B-gedeelte. En dan ga ik nog even die laatste regel lezen. Dus de aandacht is gericht op wat God doet. Hij neemt een andere gestalte aan van een slaaf en hangt aan het kruis van Golgotha om de wet te vervullen die hij had in het Oude Testament gegeven. Hij, Jezus, in de gestalte God zijnde, heeft Israël een scheidbrief gegeven. Dat hield in dat hij moest komen om te sterven, want anders kon hij het nooit terugtrouwen. De Heer Jezus houdt zich precies aan zijn eigen voorschriften. Die dingen horen dan hier allemaal bij. En als hij dat zelf doet, mag hij dit van ons vragen, die trouw. De aandacht is gericht op wat God doet. Liefde is een daad. Zijn handelen in de geschiedenis. Hieruit blijkt wat verborgen in zijn hart aanwezig is. En daarom vind ik het zo zinvol dat het omslagblad wat we konden maken dit keer, dat het een hart is. Het is Gods hart waar wij van harte antwoord op geven. Zo is het eigenlijk. Een studerend mannetje in het hart van God, omdat hij zijn heilsdaad is gaan verstaan. Hieruit blijkt wat verborgen is in zijn hart. Punt C. Gods liefde. En dan moet u opletten. Moet u een streepje onderzetten. Is collectief. Wij zijn van die individualisten. Hè? Het gaat ons altijd om de relatie God-ikke. En de rest kan... Ja, maar zeg ik niet op de band. Maar die kan natuurlijk stikken. Zo zelfzuchtig zijn we ook in de verhouding. Hè? Geestelijk. Hè? Het gaat alles om ons en God. Maar dat is onbijbels. Want God ziet het geheel. God ziet het volk Israël en zijn liefde wordt geopenbaard aan het collectief. Hij verlost het volk. Het is nooit... God heeft die... Ja, hij ziet, hij heeft die ene op het oog. En hij heeft die ene lief. Maar dat laat hij blijken in het geheel. Nou, dat wordt hier bedoeld. Gods liefde is collectief voor zijn volk bestemd. Meer dan voor enkelingen. Moet dus denken, ik heb erbij gezet, hè. Dat is een voorbeeld, want alles van het Oude Testament en Israël is voor de gemeente opgeschreven ten voorbeeld. De voorbeeld voor de gemeente. God heeft eerst de gemeente lief, lichaam van Christus. En daar bent u een individu in. Hij heeft ook u lief. Maar het gaat God om het geheel. Daarom is het zo verschrikkelijk als er gebrokenheid is in het lichaam van Christus. Want God ziet dat geheel. Daar kunnen wel een paar enorm in de houding en relatie tot God staan. Dat vindt God geweldig. Maar het gaat hem om het collectieve. Het collectieve is het instrument en het voorwerp van zijn liefde. Dan mag u, wij zijn niet in de plaats van Israël, maar zoals God zijn liefde uitgaat naar het hele volk, van de meest verachtelijke Jood tot de koning op de troon. Die kunnen zich alle baden in Gods liefde. Zo heeft God het minste en verbrokenste gemeentelid, die denkt van, eigenlijk hoor ik er niet bij, heeft God in het collectivum in de gemeente lief en handelt met hem. Met de gemeente en met dat lid. Dat kan je er eigenlijk bij zetten. Voorbeeld voor een gemeente. Gods liefde is collectief. Voor zijn volk bestemd. Meer dan voor enkelingen. Slechts twee keer lezen we dat hij een bepaalde persoon lief heeft. Dat is wonderlijk. Namelijk in 2 Samuel 12 vers 24. Moet u eens opzoeken. 2 Samuel 12, vers 24. Dat is in het gedeelte van Nathans bestraffing en Davids berouw. Als David, de man naar Gods hart, ontrouw is tegenover Uria, zijn dood zoekt om zijn vrouw te kunnen trouwen. Een verschrikkelijke zwarte bladzijde in Davids leven. En dan zegt de Bijbel in 2 Samuel 12, vers 24. Als David flink op zijn broek heeft gehad van de man Gods, daarna troostte David zijn vrouw Bathseba. Hij kwam tot haar en had gemeenschap met haar. Ze baarde een zoon en hij noemde hem Salomo. De Heere nu had hem lief. Hij zond een boodschap door de profeet Nathan en noemde hem Jedidja om des Heere wil. Salomo. Dat betekent, die naam betekent, vorst, kan je zeggen, vorst van vrede, of veel vrede, nee, rijk aan vrede, dat is beter. Of het betekent rijk aan heil, dat is de naam Salomo, en van Salomo zegt het Oude Testament dat God hem lief had. En een discussievraag is, waarom? Had God nou Salomo lief? En daarom wil ik er niet te veel over zeggen, want anders haakt de discussie weg. Dat moet u zelf dan ontdekken, hè? En als je dan een goed antwoord geeft, krijg je 8 op je rapport. Hij heet rijk aan vrede. Rijk aan heil. En een heel klein beetje helpen mag wel. Het is de zoon van David. Het is de Davids zoon. Zo kan je het ook zeggen. Toen is het tweede naamval. En de Heere had hem lief. Nou, niet zo moeilijk meer, hè? Je kan het ook lezen dat de Heer dus over een individu spreekt die die lief heeft. Kom maar twee keer voor, want de Heer ziet het collectivum. In Jesaja 48 vers 14. Jesaja 48 vers 14. Dat is moeilijker als ik daarom vraag, waarom heeft God die heiden lief? Was een heiden, Cyrus, een koning. U zou het uit de tekst wel op kunnen maken. Zullen we het lezen? Het is in dat gedeelte waar staat, de Heere bevrijdt Israël. Ik begin te lezen bij het 12e vers. Waar Jesaja, een van de allergrootste profeten, namens God mag zeggen: hoor naar mij, Jacob, Israël, mijn geroepene. Ik ben dezelfde. Ik zou even mogen zeggen, nieuwtestamentisch, ik ben Jezus. Mag ik zeggen? Ik ben dezelfde. Hij die is, die zal zijn, die was. He? In de gestalte God zijnde. Ik ben de eerste. Ook ben ik de laatste. Uitspraak van de Heer Jezus die op zichzelf betrekt. Ik ben de Alfa en de Omega. Ook heeft mijn hand de aarde gegrondvest. Dus Jezus was de schepper God. En mijn rechterhand heeft de hemelen uitgebreid. Roep ik hen, ze staan daar tezamen. Vergadert u alle en hoort. Wie onder hen heeft dit verkondigd? Hij, die de Heere lief heeft, zal zijn welgevallen voltrekken aan Babel en zijn macht aan de Galdeeën. Ik heb gesproken, ja, ik heb hem geroepen. En dan gaat dat over Cyrus. En dat was een wereldheerser, een heiden. En daar staat, zegt de Bijbel van, dat de Heere hem lief heeft. Ja, wij had hem lief. En we zijn aan het onderzoeken waarom. Lees ik nog even verder. Ik heb hem doen opkomen, doen komen, en hij zal voorspoed hebben op zijn weg. Nader tot mij en hoor dit. Van de aanvang af heb ik niet in het verborgen gesproken. Ten tijde dat het geschiet, ben ik daar. En nu heeft de Heere, Heere mij met zijn geest gezonden. Zo zegt de Heere, uw verlosser, de heilige Israëls. Ik ben de Heere, uw God, die u leert, opdat het u wel gaat, die u de weg doet betreden, die gij moet gaan. Och, dat ge naar mijn geboden luisterdet, dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee. Dan zou uw nageslacht zijn als het zand en uw nakomelingschap als de korrels daarvan. Hun naam zou niet uitgroeid, noch verdelgd worden voor mijn aangezicht. Trek uit Babel, ontvlucht de Galdeeën. Verkondig het met jubelgeklank. Doe dit horen. Verbreid het tot aan het einde der aarde. Zegt, de Heere heeft zijn knecht Jacob verlost. Zijn leden geen dorst toen hij hen door de woestijnen leidde. Hij deed voor hen water uit de rots stromen. Hij toch spleet de rots, zodat het water vloeide. De goddelozen, zegt de Heere, hebben geen vrede. Tot zover, en de discussievraag is dan eventueel, als we daar aan toekomen, waarom heeft God Cyrus lief? En aan de hand van dit Bijbelgedeelte. Pauze.